Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast, speciaal in het kader van de themaweek Chronisch ziek en zelfbeeld. Ik heb vandaag een hele leuke nieuwe gast, namelijk psycholoog en ACT trainer en ervaringsdeskundige Lieselotte Delwel. Lieselotte schreef een boek, namelijk Leven met je lijf, waarin ze heel compact en heel concreet de theorie uit de acceptance en commitment therapie combineert met haar eigen ervaring. Ze neemt je daarin mee in hoe dat invloed heeft op ons zelfbeeld. En dan heb ik het over het hebben van chronische klachten. Hoe dat invloed heeft op onze keuzes en ons dagelijks leven beïnvloedt. Zelf weet ik hoe ingrijpend het is als je lijf niet meer doet wat je wil. Of wat het ooit kon en wat dat doet met je zelfbeeld. Daarom heb ik er extra naar uitgekeken om hierover met Lieselotte in gesprek te gaan. Ik heb met haar niet alleen naar ACT gekeken, hoe dat ons kan helpen. Maar zeker ook naar thema's als identiteit, onzekerheid, acceptatie, communicatie met de buitenwereld, een masker op hebben, eenzame zoektocht naar betekenis, je eigen persoonlijke waarde. Ja, ik heb ontzettend genoten van dit gesprek en ik hoop dat jullie net zo kunnen genieten van dit gesprek als dat ik dat heb gedaan. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Nou, super welkom Lieselotte bij deze opname van mijn podcast. Ik wil heel graag met jou in gesprek over zelfbeeld. En natuurlijk in combinatie met de acceptance en commitment therapie, waar jij heel veel ervaring in hebt. Maar voordat we daarin duiken, zou ik heel graag willen vragen of jij jezelf eerst even wil voorstellen voor de mensen die jou niet kennen.
Ja, tuurlijk. Ik ben dus Lieselotte Delwel. Ik werk nu, denk ik, zo'n 13, 14 jaar met ACT. Ik ben eigenlijk daarmee begonnen omdat ik er zelf mee in aanraking kwam. En ik was eigenlijk meteen helemaal om. Ik heb zelf mijn hele leven van kinds af aan al redelijk geworsteld met mijn gedachten, emoties, last van angsten, onzekerheid, dat soort dingen. En de dingen die ik tot aan ACT eigenlijk heb gedaan of heb geprobeerd, die hebben gewoon niet voor mij gewerkt. En toen kwam ik dus met ACT in aanraking en realiseerde ik me eigenlijk dat ik eigenlijk gewoon heel normaal was. En dat het dus helemaal niet raar was dat ik me zo voelde. En dat gaf voor mij zoveel rust en ruimte en verlichting, dat ik dacht, ja, dit is echt een hele andere manier van werken. En dit wil ik ook gaan doen. Dus ik ben me gaan omscholen. Ik ben alles gaan doen wat met ACT te maken had. Eigen praktijk opgezet. En dat doe ik nu dus al een hele tijd. Ik geef ook opleidingen en workshops. Twee zelfhulpboeken geschreven op basis van ACT. En ik vind het heel waardevol om het ook nog op een grotere manier door te geven dan alleen één op één in mijn praktijk. Hoewel ik dat ook heel leuk vind om te doen en dat ook graag blijf doen, vind ik het dus ook heel erg leuk om met groepen te werken. En dus op deze manier, hè, zoals nu weer met een podcast, ACT nog verder te mogen verspreiden.
Ja, wat mooi. Dus het heeft eigenlijk ook heel veel genormaliseerd voor jou.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Nou, ik zelf ook ervaring met ACT. Herken dat heel erg. Ik vind het ook een hele praktische en met heel veel metaforen. Dus daar komen we straks wellicht ook nog wel op. Maar we gaan vandaag natuurlijk ook heel erg inzoomen op het hebben van chronische klachten, van een chronische ziekte of chronische pijn. En hoe je daarmee om kan gaan. Nou, heb jij daar ook zelf ervaring mee? Zou je eens ons mee willen nemen in, met name ook toen jouw klachten begonnen? Hoe jouw leven daaruit zag. En dan maken we dadelijk ook het uitstapje naar ACT. Maar eerst even een beeld schetsen van hoe begon dat en hoe zag jouw leven er toen uit?
Ja, nou, het is, ik weet eigenlijk niet meer hoe lang het geleden is. Ik denk misschien 8 jaar geleden dat ik last kreeg van duizeligheid. Chronische duizeligheid, dus eigenlijk 24 uur per dag. En dat ging niet meer over. En mij werd verteld van, oh ja, dat is stress of het was ook een beetje gokken, hè, waar het nou precies vandaan kwam. Niemand wist het eigenlijk, maar het verdween niet. En dat zette eigenlijk een proces in gang van heel erg op zoek gaan naar een oplossing. Dat is best wel heel pittig geweest. Zoeken naar iets wat eigenlijk volgens mij niet bestond op dat moment, omdat mensen in ieder geval niet wisten wat ze ermee aan moesten. Dus veel in ziekenhuizen geweest, veel bij alternatieve therapieën geweest. En mijn houding was vooral heel erg van, ja, dit is vreselijk, ik moet hier vanaf. Dus mijn leven bestond uit die zoektocht. En ik denk dat ik in die zin best wel geluk heb gehad dat ik al wist van ACT en dat ik al werkte met ACT. En dat ik dat dus ook eigenlijk op mezelf kon toepassen. Dus er was zeker een worsteling. Ik heb daar zeker mentaal ook heel moeilijk mee gehad. Maar tegelijkertijd had ik ook de handvaten om mezelf die ruimte te mogen geven. Om het moeilijk te mogen vinden. Om te weten hoe ik goed voor mezelf kon zorgen. Wat voor technieken ik eigenlijk bijna kon inzetten om het wat makkelijker te maken voor mezelf.
Wat mooi. Ook al wat meer uit dat vechten en het
Ja.
strijden te gaan.
Ja,
Ja.
of misschien ergens ook een soort van acceptatie dat ik op dit moment juist even wilde strijden.
Dat het er mag
Want
zijn.
ja, die acceptatie die was er in het begin nog niet, hè? Dus zeker wanneer mensen in aanraking komen met chronische klachten, chronische pijn, zal de eerste neiging zijn om iets op te lossen. Om te zoeken naar een oplossing die ze ergens vanaf kan helpen. En dat is normaal. En dat moeten we denk ik met z'n allen zeker ook blijven doen. Dus het gaat er niet om dat je in het gevecht gaat. Het gaat erom dat je op een gegeven moment gaat opmerken van wanneer is het genoeg geweest? Wanneer heb ik er genoeg onder geleden? Kan ik misschien een andere strategie proberen?
Ja.
Maar dat kan van dag tot dag veranderen. En dat was bij mij ook zo. Het ene moment stond ik klaar om te vechten. En het andere moment dacht ik van vandaag even niet. Vandaag ga ik gewoon mijn gedachten verzetten en proberen met iets anders bezig te zijn. Want ik wil even niet bezig zijn met het ziek zijn.
Ja, even die afleiding
Ja.
en het opladen. Ja, eigenlijk die helikopterview, hè? De adelaar daarboven gaan hangen om te kijken van hé, wat gebeurt er nu? Wat ben ik aan het doen? Is dat oké? Okay? Is dat normaal? Is dat, hè, kan ik daar nog iets in veranderen? De ene dag misschien wel, de andere dag niet. Maar
Ja.
vooral ook daarin ja, jezelf wat minder veroordelen.
Ja.
Ja. Hey, en als we dan meteen ook de koppeling maken naar zelfbeeld, zeker die eerste periode, dan ben je ontzettend worstelen. Nou, je hebt misschien vrij snel dus wel die adelaarsvisie kunnen pakken om te kijken van hey, wat gebeurt hier? Wat kan ik hier zelf ook aan regie pakken? Maar merk je dat dat ook al wel iets met je zelfbeeld deed? Het hebben van die klachten, als het dan ook al een
Ontzettend.
tijdje voortgaat en je daarin ook soms ballen los moet laten, die vallen en die je niet meer in de lucht kan houden.
Ja, nee, dat had een best wel een grote impact. Dus je worstelt dubbelop in die zin, hè. Dus je hebt ten eerste al je klachten en de mentale dingen die daaruit voortkomen. Het verdriet, de pijn, de boosheid. En tegelijkertijd worstelde ik heel erg met, ja, ik ben dus eigenlijk niet meer wie ik was. En ik weet niet of dat ooit nog terug gaat komen. Dus je ziet jezelf op een andere manier die helemaal niet passend is bij het zelfbeeld wat je altijd gehad hebt. Plus, je bent ook heel erg bezig, ondanks dat je het niet wil, met hoe andere mensen je zien. En dat is gewoon best wel heftig. Dus dat komt er nog eens bij. Wie
Ja.
ben ik nou eigenlijk? Ben ik alleen nog maar die persoon die ziek is?
Kom ik dadelijk ook nog op. Dan heb je dat stuk identificatie bijna met de diagnose en met je klachten.
Ja.
Nou, misschien is het wel mooi om ook al dat bruggetje dan naar ACT te gaan maken. Wat zette jij op dit moment of op dat moment in? Dus op het moment dat jou, nou ja, dat jij ook wel aan het worstelen was met wie ben ik dan nu? Hè, als ik niet meer ben wie ik was of niet meer kan zijn op het moment wie ik was. Hoe kun je dat aanvliegen met ACT?
Ik denk dat er vooral ook heel veel ruimte was om daarover te kunnen praten, om dat te kunnen delen. We kunnen met z'n allen wel gaan proberen om dat meteen om te zetten in iets constructiefs, hè? Door dingen meteen te willen gaan defuseren of hè, het zelfbeeld proberen los te koppelen, om daar die taal uit elkaar te trekken. Er zijn van alles wat je ermee kan doen, maar de eerste stap is stilstaan bij de pijn.
Ja.
Dus het is eigenlijk soort van een feit dat je een bepaald zelfbeeld hebt en dat wie je nu bent of hoe je je nu gedraagt of gedwongen moet gedragen, dat dat niet passend is. En dat daar ruimte voor mag zijn, dat je die pijn mag hebben. Dus ook dat hoeven we niet meteen op te lossen. Dat hoeven we niet meteen om te zetten in iets positiefs of iets constructiefs.
Ja.
Dus
Mooi
ik
en
denk dat ik, ja.
ja, nee, zeg maar.
Ja, ik denk dat ik dat vooral heel erg gedaan heb door erover te praten en erover te huilen en dat gewoon hardop uit te mogen spreken. En te weten vanuit mijn opleiding en vanuit mijn achtergrond dat dat niet is per se hoe ik mijn leven wil leiden. En dat blijven hangen in het zelfbeeld ervoor kan zorgen dat je misschien nog meer lijdt dan nodig is. Dat wist
Ja.
ik ook wel, maar dat is niet iets wat je kunt uitschakelen en waar dus eerst misschien ruimte voor mag zijn.
Ja, het is niet de knop die je meteen omzet.
Nee.
En wat denk ik ook gewoon een heel belangrijk onderdeel is van het proces, hè? En mooi hoe jij dat zegt van het gesprek aangaan, het toelaten, het verdrietig mogen zijn, het rouwen eigenlijk ook daarover natuurlijk.
Ja.
En wat voor zoveel mensen zo lastig is om dat in die tijd van die strijd een beetje langs elkaar te laten lopen.
Ja.
Ja, dat is, de strijdenergie is natuurlijk vaak een hele andere dan je kwetsbaar opstellen en naar binnen en daar een ander in betrekken. Juist ook omdat je soms natuurlijk afvraagt van ja, wat vindt de ander? Hoe denkt de ander nu over mij?
Ja.
Maar denk ik wel inderdaad een heel belangrijk onderdeel. Jij noemt ergens in jouw boek ook dat wanhoop op dat moment begrijpelijk is. Hè? En ik denk misschien zelfs wel bijna noodzakelijk om van daaruit weer verder te komen. Hè? Vanuit die
Ja.
wanhoop juist ook af en toe die hand uit te steken naar die ander. Van ik weet het gewoon even niet meer. Mag ik even bij jou? Of kun jij even met mij mee denken of even zijn en me daarin kunnen dragen?
Ja, en dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor veel mensen. En dat hangt natuurlijk helemaal af met hoe je eigenlijk sowieso al bent. Ben je iemand die kan delen met anderen? Ben je iemand die om hulp kan vragen? En als je dit er dan bovenop krijgt, dan hangt het ook heel erg af van je omgeving, hoe zij erop reageren. Wil je die handreiking doen? Ik denk dat het voor iedereen heel verschillend is. En ik denk dat ik in die zin geluk heb gehad met mijn achtergrond, maar ook met de partner die ik had. En de meeste mensen om me heen, die super liefdevol en super begripvol waren naar de situatie waar ik in zat. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dus ik denk dat het voor veel mensen heel ingewikkeld kan zijn om genoeg ruimte te creëren voor zichzelf.
Ja, absoluut. Die patronen gaan natuurlijk al zo lang terug vaak. Precies wat jij zegt. Hè? Het moeite met grenzen aangeven, hoeveel ruimte mag je innemen? In hoeverre mogen emoties er zijn? Of altijd dat masker op en sterk zijn? Ja. Nou ja, en ik denk als ik bij mezelf kijk, ik heb bij mijn eigen klachten ook de eerste jaren eigenlijk precies zoals jij dat zegt, hè? Doorgaan, oplossingen zoeken, nog meer oplossingen zoeken. Maar juist vanuit die wanhoop lukt het me uiteindelijk om die grenzen aan te geven. Dat ik heb nu zoveel gedaan, zoveel oplossingen gezocht die niet geholpen hebben. En dat stukje wanhoop. En nu lukt het me niet meer. Ik weet het niet meer. En van daaruit lukt het me eigenlijk om die grenzen aan te geven. Dus vandaar dat ik inderdaad ook, toen ik dat las bij jou, dat ik dacht, oh, bij mij is dat zo'n belangrijk kantelpunt geweest. Het voelen van die wanhoop en van daaruit eigenlijk eindelijk kwetsbaar durven zijn ook en het niet meer weten.
Ja, nou, het is wel mooi dat je dat zegt, want we zeggen bij ACT ook wel eens van, hè, is er, als iemand in therapie komt, van is er bereidheid om dingen anders te gaan doen? En heel vaak is dat niet zo, wat ook heel logisch is, want vaak willen we gewoon echt alles geprobeerd hebben voordat we kunnen accepteren dat dit misschien op een bepaald gedeelte is wat het is. En dat wordt dan, we zeggen dan ook wel eens grappend, ik heb het. We zeggen het niet, meestal niet echt tegen mensen hoor, maar dat we wel eens denken van ja, kom maar terug als je genoeg geleden hebt. En dat klinkt heel naar, maar het is vaak wel, zit wel een kern van waarheid in.
Ja, en dat haakt natuurlijk mooi aan op dat stukje wat jij zegt. Die eerste fase, om het even zo te noemen, van oplossingen zoeken, van in de vechtstand gaan, is essentieel om uiteindelijk door te kunnen. Dus
Ja.
het is ook essentieel dat je op een gegeven moment gaat realiseren, gaat me dit iets brengen? Hè? Vanuit die zoektocht, op een gegeven moment mag daar ergens een punt zijn dat je denkt, oké, dit hè, mag het misschien op een andere manier. Maar je hebt inderdaad eerst ja, dat lijden groot genoeg is om ja, andere dingen aan te kunnen gaan kijken.
Ja, en
Ja.
tegelijkertijd mag je dus ook heel goed beseffen van, oh ja, eigenlijk brengt dit me niks. Of ik denk eigenlijk dat ik probeer controle uit te oefenen op iets wat ik gewoon niet kan controleren. Maar ik kan er gewoon nog niet mee stoppen. Ik heb vaak genoeg therapieën gehad dat ik dacht, wat ben ik nou in godsnaam aan het doen? Dit gaat echt helemaal nergens over. Ik geloof hier eigenlijk helemaal niet in. Maar wat als die ene
Ja.
procent waar zou kunnen zijn? Wat als het me misschien toch zou kunnen helpen?
Ja, en die is denk ik heel herkenbaar voor heel veel mensen die luisteren ook dat ook vaak een succeservaring horen van iemand. Hè? Van oh ja, maar ik ben daar geweest. Of die van die van die is daar geweest. En die is van de klachten afgekomen. Of daar heeft het geholpen. Ja, en je wil op alles hopen. En alles alle deuren open houden. En het is wel mooi, dat bruggetje wat jij ook maakt naar controle willen hebben, is natuurlijk ook een belangrijke bij ACT, een belangrijk thema. En dat deed mij ook afvragen of controle willen hebben ook niet vaak een diepere laag heeft. Het niet willen verliezen van dat oude beeld van jezelf. En daarom maar in het hier en nu eigenlijk continu die controle willen houden, proberen te krijgen, kan ik beter zeggen. Omdat je anders bang bent om iets kwijt te raken. Hoe zie jij dat
Ja.
als je het dan koppelt aan zelfbeeld?
Nou ja, ik denk dat dat een groot onderdeel ervan is. Ik bedoel, de controle die we willen uitoefenen heeft verschillende lagen. Dus één, je hebt een klacht die misschien heel vervelend is. Dus je hebt de directe fysieke pijn van pijn hebben of ziek zijn of iets niet kunnen, noem maar op wat. Dat is al iets wat we niet willen. Vervolgens hebben we mentale problemen die daaruit voort kunnen komen. Hè? Somberheid, depressie, angsten, noem maar op wat. En tegelijkertijd heb je het stukje van, ja, maar wie ben ik nou? Hoe zie ik mezelf nou? En dat strookt niet meer met wie ik dacht dat ik was. Of hoe zien andere mensen mij? Of er wordt anders met me omgegaan. Dus het is niet zo simpel als ik heb pijn en dat is vervelend. Nee, er komt zoveel uit voort. Dus het is logisch dat het zo groot wordt dat we het willen controleren. Dat we zeggen, ja, maar dit wil ik niet. Dit gaan we zo niet doen. Dus ga ik gewoon van alles en nog wat proberen om dit terug te draaien. Of in ieder geval het behapbaar te maken. Zodat ik misschien gedeeltelijk weer kan worden wie ik was. Of dat ik minder pijn heb. Of noem maar op wat. Het is groter dan alleen, oh, ik heb iets en dat is vervelend.
Ja, en daar zit natuurlijk ook vaak het niet gezien worden in de samenleving zoals wij leven, hè, met alles wat maakbaar schijnt te zijn, wat natuurlijk niet zo is. Maar ook in de omgeving, ja, die soms natuurlijk aan de buitenkant alleen die pijn zien of alleen de klacht zien, soms niet eens, hè, het onzichtbaar ziek zijn, maar niet beseffen wat daar allemaal aan vastzit en wat daar allemaal inderdaad aan processen in gang gezet worden. En dan kom je natuurlijk weer terug op hoe belangrijk communicatie is om anderen daarin mee te nemen, wat het allemaal nog meer betekent dan alleen. Nou ja, wat vaak al groot genoeg is, maar alleen de fysieke klacht.
En ik denk vooral mensen die misschien redelijk gezond zijn of nooit echt heftige dingen hebben meegemaakt op dat vlak. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat het voor die mensen moeilijker is om je in te leven. Moeilijker is om te begrijpen van, hey, wat gebeurt daar nou? En dat het dus niet zo simpel is als alleen maar een fysieke klacht hebben, maar dat daar heel veel uit voortvloeit. En ik denk ook. Zeker toen het bij mij begon en dat ik er meer over ging praten met mensen en dergelijke, dat ik erachter kwam dat er veel meer mensen waren met fysieke klachten dan dat ik dacht, maar dat een heleboel mensen daar gewoon niet over praten.
Ja, en dan en wat je vaak dus ook niet ziet aan de buitenkant natuurlijk.
Ja, precies.
Ja.
Dus, en ja, hoe komt dat nou? Ja, ik denk dat er misschien een stukje schaamte zit. Dat je inderdaad niet op een bepaalde manier gezien wil worden door andere mensen. Maar ook het stukje dat je denkt, ja, ik wil er niet te veel ruimte aan geven. Het neemt al zoveel ruimte in. Dat was het bij mij in ieder geval. Dat ik ook heel vaak geen zin had om met mensen hierover te praten. En dat ik dacht, het beheerst mijn leven al zo. Hè, we zijn nu samen, laten we het over leuke dingen hebben en niet over mijn klachten. Of dat er misschien vriendinnen waren die het iets ingewikkelder vonden om te begrijpen, omdat ze inderdaad misschien nooit echt fysieke dingen hadden meegemaakt en dachten van ja, maar wat heb je dan? Wat voel je dan precies? En zeker als zo'n vage klacht bij mij als duizeligheid, ja, dat moet je toch iedere keer uitleggen. Kijk, als je een gebroken been hebt, kan je zeggen ja, ik heb een gebroken been, dus ik kan niet lopen. Dan zeggen mensen ja, snap ik. Dat doet pijn en je kan er niet op staan en dan kan je dingen niet. Maar dat hield wel weer. Ja, iets vaags als duizeligheid, mensen hebben geen idee. Er zijn zoveel vormen. Hoe ziet het er dan uit? Wat voel je dan precies? Dus je hebt je ook heel vaak het gevoel dat je je bijna moet verantwoorden waarom je iets niet kunt.
Ja, en dat is ook het lastige, precies dat onderscheid op het moment dat mensen zelf geen chronische klachten hebben gehad. Of iedereen herkent wel een keer hoofdpijn, een keer rugpijn, een keer duizelig of vermoeid zijn. En daarmee maken mensen dan de vergelijking, want dat is wat ze hebben aan ervaringen. Ja, en dat is natuurlijk ja, verre van vergelijkbaar op het moment dat een klacht chronisch geworden is. En alle psychische en emotionele aspecten die daarbij komen kijken, van het niet weten of het beter wordt. En dat is natuurlijk ook lastig voor de omgeving, hè, dat inschatten van, ja, verandert het dan nog? Wordt het beter? Ook bij de omgeving gaan natuurlijk allerlei processen in gang. We hebben het dan ook inderdaad over omgeving, maatschappij, waar, nou ja, wat ik net al zei, maakbaar zijn. Als je maar hard genoeg je best doet, dan kun je alles bereiken. Wat doet dat met je zelfbeeld?
Nou, ik vond het zo heftig dat er iets dus is wat je dus zo volledig kan lamleggen. Dus je groeit inderdaad op met het idee van, oh, en alles is maakbaar en bedenk wat je wil worden later en daar ga je dan voor. En ik dacht, oké, ik heb het gevonden, weet je. Ik wil echt gaan doen. Ik werd gedragstherapeut en ik had eindelijk gevonden wat ik wilde doen. Ik had de liefde gevonden, we hadden een huis gekocht en ik had zoiets van, nou, nu kan het gaan beginnen. Al die onzekerheid van alle afgelopen jaren. Eindelijk weet ik welk pad ik wil gaan bewandelen. En dan gebeurt er zoiets. En dan denk je van, ja, maar dit kan toch niet? het leven was toch maakbaar? Ik kon toch gewoon dingen doen en dan kon ik bereiken wat ik wilde. En in één keer zegt je lichaam, ja, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat is zo bizar als je daar niet op voorbereid bent, dat je dus echt geen controle hebt. Dat je geen grip hebt op wat je lichaam doet. Soms kan ik er af en toe nog steeds niet helemaal bij, dat je dus gewoon inderdaad lam gelegd kan worden.
En zo ongrijpbaar eigenlijk ook, hè? Dus
Super
inderdaad,
ongrijpbaar.
het heeft niks te maken met harder werken, harder je best doen, meer doen.
Nee.
Eigenlijk van het tegenovergestelde. Maar dat zijn we natuurlijk niet gewend.
Nee. En dat is schrikken.
Ja.
En dat is een nieuwe informatie die we tot ons moeten nemen en dat je weer een plekje moet geven.
Ja, en ook nieuwe vaardigheden eigenlijk die we dan te oefenen hebben, hè?
Zeker nieuwe
In
vaardigheden.
verdragen, in toelaten, in nou ja, dat kwetsbaar opstellen, woorden geven aan iets waar je misschien zelf eigenlijk ook nog niet helemaal de woorden voor hebt of wat niet helemaal uit te leggen is.
Ja, en tegelijkertijd bedenk ik me nu dat het ook zo waardevol is om te realiseren dat het dus niet maakbaar is. En dat je. Kijk, ik heb sinds mijn klachten heb ik een bepaalde dankbaarheid ontwikkeld. Dat ging vanzelf, dat heb ik niet bewust gedaan. Waarin ik me gewoon heel erg realiseer, eigenlijk iedere dag, dat de dingen die ik heb niet vanzelfsprekend zijn. En totdat ik ziek was, had ik dat vaak wel een beetje. Ik was heus wel dankbaar of zo, maar ik nam het leven en de dingen die ik had ook een beetje voor lief. Nou ja, die tijd is wel voorbij.
Ja.
Ik besef me heel goed, en dat zeg ik ook, dat bespreek ik ook met mijn partner, die zelf ook lichamelijke klachten heeft. En we zijn een beetje kneusjes met z'n tweeën, wat ook wel weer gezellig is. Maar we begrijpen elkaar heel goed op dat vlak. Dus we willen dingen en we zijn ambitieus en daar gaan we ook voor. Maar tegelijkertijd zijn we iedere dag heel dankbaar voor wat we hebben. En als we bijvoorbeeld op een reis zijn geweest, nou, dan hebben we ook nog wel eens gezeik, weet je wel, dat we dan ziek worden of dat ik weer een voedselvergiftiging heb. En nou ja, noem maar op. En dan komen we thuis en zeggen, ja, maar we hebben het toch maar wel weer gedaan, hè? We hebben dus daar ook weer wat vervelende dingen meegemaakt. Maar hij is het van het lijstje af. We hebben het
Ja.
meegemaakt. We hebben
Ja.
de herinnering. En dat is denk ik wel iets wat misschien de positieve kant is van het idee dat het leven dus niet maakbaar is.
Ja, dat je uiteindelijk wel zelf daar invloed op hebt.
Nou, dat je er geen invloed op hebt, maar
Ja,
misschien
welke
juist.
keuzes je maakt, bedoel ik.
Ja, de keuze die maakt dat het juist zo mooi is eigenlijk dat je geen invloed hebt. En dat je meeleert bewegen op de grillen van het leven. En dat je daar misschien soms een bepaalde rust in kan vinden.
Ja, en wat met invloed, wat ik eigenlijk bedoel, is hoe je ernaar kijkt. Dat is natuurlijk wel de invloed die je hebt. En hè, welke woorden je eraan geeft. Dus of jij heel erg in de frustratie gaat zitten dat alle dingen die je daar meegemaakt hebt, dat die eigenlijk heel vervelend waren. En dat dat een negatieve stempel drukt op die ervaring die je daar hebt gehad. Of dat je dus de woorden aangeeft van moet je kijken wat we toch samen weer gedaan hebben. En ja, daar hebben we ook inderdaad lastige dingen meegemaakt. Maar we hebben deze ervaring wel samen meegepakt.
Ja, en dat vind ik wel echt mooi dat je dat benoemt. Want dat is natuurlijk een heel groot verschil. Maar dat is tegelijkertijd ook iets wat er misschien een beetje in zit of niet. Of een beetje wel of hè. Dus ik denk niet, en wat we vanuit ACT ook zeggen, we hebben geen controle over gevoelens, gedachten, lichamelijke sensaties. Dus als ik het zo zou voelen, als ik die frustratie wel zou hebben van hè. Waarom overkomt mij dit nu? Wat ik heel vaak natuurlijk heb en heb gehad. En nu gelukkig minder, maar in het verleden wel veel meer. Het is niet dat dat een bewuste keuze is geweest. Want ik kan er niet bewust voor kiezen om iets positiefs te benaderen. Door te zeggen, oké, ik geef daar andere woorden aan. Dat is maar net hoe je het voelt en hoe je gebouwd bent. En dan zijn er trucjes natuurlijk die je kunt toepassen. Er zijn dingen die je kunt doen. Je kunt je gedrag veranderen. Je kunt in gedrag meer zelfcompassie tonen. Je kunt actief meer ruimte gaan maken voor de positieve dingen in je leven. Dus er zijn een heleboel dingen die je kunt doen met je gedrag. Maar tegelijkertijd geloof ik niet dat we kunnen proberen om andere woorden te geven en dat we het dan ook anders gaan ervaren. Tenminste, dat zo werkte dat in ieder geval niet voor mij.
Nee. En ik weet ook, want ik zie hem iets minder zwart-wit als jij, maar ik weet dat vanuit ACT dat inderdaad ook heel erg is, hè, dat bijna het, nou ja, een weet niet of het echt per se een tegenreactie geweest is, maar in ieder geval de cognitieve gedragstherapie is daar natuurlijk heel erg van gedachten omvormen en hè, daarin kijken hoe je het anders kan woorden kan geven. En dat gedachten natuurlijk invloed hebben op je gevoel en daarmee op je gedrag. Maar bij ACT wordt natuurlijk wel ingezoomd op taal en hoe je daar inderdaad mee samen kan vallen. Je noemde het straks al even, fusie, het fuseren. Daar kun je natuurlijk wel een hele mooie stap in zetten als je het hebt over gedachten. Nou, ik noem maar ook eventjes concreet waar wij waarschijnlijk zelf ook tegenaan gelopen zijn, maar die ook heel herkenbaar is voor mensen. Ik ben zwak, ik stel me aan, ik stel mensen teleur, ik ben minder waard omdat ik minder doe. Hoe zou je dat aan kunnen pakken met fusie, met ACT? Of kun je uitleggen wat je dan doet?
Ja, dus wat vooral heel belangrijk is, is dat je onderscheid gaat maken tussen pijn en lijden. Dus pijn is wat je meemaakt en lijden is wat je verstand, het stemmetje in je hoofd ervan maakt. En dat is best wel ingewikkeld als het gaat om lichamelijke klachten, omdat er dus heel vaak directe pijn aanwezig is. Dus wat we eigenlijk zeggen bij ACT is, als er pijn is, staan we daarbij stil, geven we daar ruimte aan, erkenning, liefde, compassie, al die dingen, alles wat je kan bedenken. Tegelijkertijd zeggen we ook, het lijden wat voortkomt vanuit die pijn, daar mogen we afstand van nemen. En dat doen we door middel van diffusieoefeningen. Dus wat we met een diffusieoefening proberen te doen, is eigenlijk wat ruimte te creëren. In plaats van dat een gedachte helemaal in your face is en het helemaal de boel overneemt, proberen we door middel van gekke stemmetjes de taal uit elkaar te trekken. Of een koosnaam te geven aan je verstand. Proberen we wat afstand te creëren. En dat betekent dat er dus soms ook ruimte ontstaat om andere keuzes te maken. Het betekent niet dat je dingen anders gaat voelen. Diffusie is niet een manier om niet te hoeven voelen of niet te hoeven denken. Dat zal waarschijnlijk gewoon hetzelfde blijven. Maar het is een manier om ruimte te creëren. En als je die ruimte hebt, kun je misschien een andere keuze maken. Kun je misschien ervoor kiezen, hè, als je de gedachte hebt van, ik zou met mijn vriendinnen wat gaan doen, maar ik voel me helemaal niet goed. Dus ik zou eigenlijk het liefst afzeggen, maar dat kan ik niet maken. Want ik heb vorige keer ook al afgezegd. Want wat zullen ze wel niet van me denken? Oh ja, want ik ben altijd die patiënt en straks vinden ze me niet meer aardig. Dan heb je de directe pijn van je niet goed voelen die dag. Dat is al superkloten natuurlijk.
Ja.
Vervolgens is het niet goed voelen zo erg dat het je eigenlijk fysiek bijna niet lukt om er dus op uit te gaan. In had. Dat moet je dus misschien gaan afzeggen. Nou, dat is ook al vreselijk. Ook weer directe pijn. Daarnaast komt dat stemmetje in je hoofd. Oh ja, gaat die patiënt weer. Oh, je hebt vorige keer ook al afgezegd. Ja, wat zullen ze nu al niet van je denken? Het is toch ook altijd wat met jou? Dit noemen we eigenlijk het lijden. Tegelijkertijd is het ook ergens logisch dat die gedachten automatisch in je opkomen. Maar je kunt ook bedenken, doordat je daar zoveel mee bezig bent, is er minder ruimte voor de daadwerkelijke pijn die je hebt. Namelijk dat je ziek bent en niet kunt gaan. Daar is bijna geen aandacht voor, want je zit zo in dat hoofd te bedenken wat anderen van je zullen vinden en te bedenken hoe jouw zelfbeeld nu anders is dan vroeger, dat er helemaal geen ruimte meer is voor die pijn. Dus wat we met diffusie proberen te doen, is eigenlijk die taal van dat stemmetje in je hoofd uit elkaar te trekken. Dus de gedachte, oh, ik ben een patiënt, het is altijd wat met mij. Die gedachte had ik vaak, het is altijd wat met mij.
Ja.
Die ga je bijvoorbeeld hardop zeggen, die ga je hardop zingen, net zolang tot het bijna raar gaat klinken.
Ja.
Net zolang tot het een beetje zijn betekenis verliest en dus eigenlijk een beetje op afstand komt te staan. En wat gebeurt er dan als die afstand er is? Dan zou je dus een andere keuze kunnen maken. Namelijk contact maken met jezelf. Namelijk goed voor jezelf zorgen door inderdaad af te zeggen. Namelijk zeggen van ik bel een van die vriendinnen en ik vertel wat er bij mij gaande is. En ik deel wat er gebeurt. En ik zoek verbinding.
Ja, mooi. Je haalt de lading daarmee eigenlijk af van die woorden.
Ja, en dat is wel een tijdelijk iets. Want het kan heel goed zijn dat een half uur later dat die taal weer net zo heftig binnenkomt. Maar dan heb je misschien wel alvast die ruimte gecreëerd om goed voor jezelf te zorgen. En dat is het doel ervan. En dit is ingewikkeld. Hè? Diffusie bij lichamelijke klachten vind ik altijd extra ingewikkeld, omdat er dus bijna altijd directe pijn aanwezig is. En dat betekent dat wanneer je dit met cliënten doet, en dus ook wanneer cliënten dit met zichzelf gaan doen, dat zij goed gaan zoeken van, hé, maar Heb ik genoeg ruimte gemaakt voor die pijn voordat ik dit ga defuseren? Dat is stap 1. Kunnen we stilstaan bij het feit dat dit gewoon heel erg moeilijk voor je is? En kunnen we daarna kijken wat voor stemmetje er in jouw hoofd zit, wat de boel eigenlijk met een zwarte megafoon nog erger loopt te maken? En dat
Ja, mooi
stemmetje mogen we
voorbeeld.
misschien een beetje belachelijk maken.
Ja, precies. Om daar wat losser van te komen.
Ja.
Ja, mooi voor de mensen die mij al wat langer volgen. Ik noem dat inderdaad de primaire en de secundaire pijn. Dus maak dat onderscheid inderdaad ook. Ja, mooi voorbeeld. En ik denk dat veel mensen dat herkennen. En ja, mooi hoe je dat door middel van oefeningen met de diffusie. Waar je ook een beetje die humor mee erin brengt. Hè? Het lossen en. De oefening met de nieuwslezer die gedachten voorleest. Of, er zijn een tal van oefeningen binnen ACT. Ja, supermooi om daar op een hele andere manier juist mee aan de slag te gaan.
Ja, en een van mijn favorieten is echt wel die koosnaam voor het verstand. Dus mijn verstand heet Amy. Dat is op een gegeven moment per ongeluk zo ontstaan en die is eigenlijk al 14 jaar blijven plakken. En dat was voor mij echt zo'n grote eye-opener toen ik net dus ACT leerde kennen, omdat ik dus dacht van, ho, ik heb dus allerlei gedachten waarvan ik eigenlijk van de buitenwereld altijd heb gehoord dat dat raar is dat ik die gedachten heb en die gevoelens, want er is toch niks aan de hand. En dat ik dat eigenlijk misschien niet zou mogen denken of zou mogen voelen. En nu zeg je dus eigenlijk dat ik daar niet zelf voor gekozen heb. Dat is wel fijn om te weten dat ik daar niet zelf voor kies, want dat is wel wat er gebeurt. Amy is er, maar niet omdat ik er nou zo'n tof mens vind. Ja, het is
Ja,
geen mens. Ja, ik weet
precies.
niet wat het dan is, maar
Tof deel van mezelf,
ja, omdat ik
ja.
haar nou zo'n leuk karakter vind.
Ja.
Want eigenlijk is ze niet zo leuk. Eigenlijk is ze best een beetje onaardig. Ze is heel angstig. Ze probeert me voor van alles te behoeden. Maar ze is vaak ook niet heel positief over me. En als ik zou kunnen kiezen, dan zou ik Amy liever niet in mijn hoofd hebben. Dan heb ik liever alleen mezelf, met mijn normen en waarden en wie ik graag zou willen zijn als mens. En niet Amy die tussendoor komt en zegt van ja, slappeling, dat kan jij niet.
Ja. Ja, en dat is ook wel mooi wat jij noemt, hè? Want vaak is dat deel van onszelf eigenlijk ook continu de beschermende rol neemt hij in. Hè? Van, ja, op het moment dat je het zelf denkt, dan komen de kwetsende woorden van een ander misschien minder hard binnen. Dan ben je daar al op voorbereid of behoed je jezelf of stuur je jezelf juist naar die afspraak, omdat je bang bent dat een ander anders op een gegeven moment weggaat of dat je gekwetst wordt.
Ja,
En als
of
je dat.
inderdaad het zelfbeeld wat je hebt van ja, maar als ik niet ga, dan ben ik een slappeling.
Ja,
Dus ik
dus
moet wel gaan.
ja, en als je dat natuurlijk kan doorzien, wat de functie eigenlijk van dat stuk is,
Ja.
dat het vaak gewoon behoeden is van pijn en alle facetten. Op het moment dat we dan die bereidheid kunnen vinden, wat jij straks in het gesprek zei, om dat eigenlijk te durven voelen en onder ogen te durven komen, ja, kun je er al wat meer afstand van nemen. En het zal blijven, want dat hebben we natuurlijk allemaal. Het is niet iets waar je op een gegeven moment een vaardigheid hebt, oh, vinkje, dit kan ik nu en nu komt het nooit meer terug.
Nee,
Helaas.
absoluut niet.
Maar je kunt er wel steeds meer op terugvallen als dat natuurlijk, nou, als je daar bewust mee aan de slag gaat.
Nou ja, het wordt in ieder geval makkelijker om te herkennen wanneer dat verstand aan het woord is.
Ja.
Dus ik heb Amy nog steeds en die komt af en toe nog steeds tussendoor. En heel vaak herken ik het ook niet, maar meestal wel. Meestal denk ik, oh ja. En dan hoef ik niet eens meer hardop een diffusieoefening te doen om die afstand te creëren. Maar alleen het herkennen dat Amy weer aan het woord is. Zorgt er al voor dat ik automatisch op zoek ga naar mijn eigen waarden. Van als ik kan kiezen, hoe zou ik dan willen reageren? Wie zou ik dan willen zijn? Wat is het gedrag wat ik zou willen vertonen?
Ja.
Dus het versnelt het proces, laat ik het zo zeggen.
Ja, mooi. En daar zit dus uiteindelijk toch wel weer dat stukje invloed.
Hoe bedoel je?
Nou, waar we het straks over hadden. Dus dat je daarmee door dit aan te pakken, bijvoorbeeld, nou ja, via ACT natuurlijk door middel van fusie-defusie, kun je dus wel invloed op uitoefenen op de keuzes die je maakt.
Ja, dat is een goeie wat je zegt. Want keuzes maken is over het algemeen gedrag. En daar hebben we grip op.
Ja, precies. Ja.
Dus hè, als je zegt invloed op je denken of hoe je je voelt, zou ik zeggen nee.
Nee.
Ja, dat heb ik ook nog steeds. Iedere dag merk ik dat. Daar heb ik echt nul invloed op. Maar ik heb wel invloed op de dingen die ik doe. Dus inderdaad, je kan dan dus ruimte creëren om te kiezen om wel compassie te hebben voor jezelf. Te zeggen, ik blijf thuis en ik zoek verbinding met iemand. En dat is natuurlijk een hele belangrijke invloed.
Ja.
Want met gedrag verander je dingen.
Ja, precies. Doorbreek je die patronen natuurlijk ook
Ja.
steeds meer.
Ja.
En we hebben het straks al even genoemd, hè, het identificeren met je diagnose, met je klachten. Wat doet het met mensen als, nou ja, hun ziekte of hun aandoening, klachten onbewust toch hun identiteit lijkt te worden? Als dat meer samenvalt.
Ja, het ligt eraan wat het effect daarvan is. Want sommige mensen ja, zien dat wel als hun identiteit en hebben er helemaal geen last van. Dus ik zou als eerste willen vragen van oké, wat is de last die je daarvan ervaart?
Ja, dat is wel een mooie, want als ik terugkijk naar mijn eigen proces, heb ik het juist in de begin, nou ja, net na de begintijd, zeg maar. Dus die eerste jaren waren vooral zoeken naar oplossingen, om die even zo te duiden. En in die tijd daarna heb ik het misschien juist wel nodig gehad om die identiteit meer toe te eigenen, om daarvoor te kunnen staan en om die hulp te kunnen vragen en om die ruimte in te mogen nemen. Waarom me dat daarvoor niet lukte. Omdat juist die kritische stem en juist al die, ja, de kritische gedachten naar mezelf toe ervoor zorgden dat ik die ruimte niet innam. En nou ja, dat die diagnose of die identiteit, of nou ja, net hoe je het dan noemt, maar dat me in te mogen nemen gaf me juist de ruimte om wel voor mezelf te zorgen.
Ja, nou ja, dat is wel heel mooi wat je nu beschrijft. Want dat is precies wat ik dus net zei: van je kunt jezelf identificeren met het ziek zijn. Maar dat hoeft niet erg te zijn.
Nee, dus wat dient
Dus
het
wat
en
voor
hoeveel
last
last dient het?
ervaar je
Ja.
ervan? En waarschijnlijk in het begin, wat je beschrijft, is dat je vooral ging vechten. En dat het je heel veel energie kostte. En dat het misschien niet per se opleverde wat je zou willen. Dat je misschien bleef hangen in die identiteit en dat je gefuseerd was en daardoor somber werd. Tje, ik vraag me af, ik denk daar eigenlijk niet meer zoveel over na, over mijn identiteit in die zin en dat ik daar heel erg woorden aan probeer te geven. Deels ook omdat ik ook wel behoefte heb om daarvan weg te blijven, omdat ik zie wat heel erg verwoorden wat die identiteit is, dat dat voor problemen kan zorgen. Maar ik denk als ik erover nadenk dat ik het ziek zijn wel echt zie als onderdeel van mezelf. Ook omdat het natuurlijk al zo lang is, maar ook omdat ik er zo door veranderd ben, ook op een positieve manier. En dat ik er dingen mee gedaan heb. Hè. Je schrijft er een boek over, je helpt er andere mensen mee. Dus het is misschien in die zin onderdeel geworden van mijn identiteit. Maar niet omdat taal dat zegt, maar omdat ik met mijn gedrag daar dingen mee doe.
Ja, het ook verweven zit eigenlijk in wie je
Ja.
nu bent en wat je uitdraagt, waar je voor
Ja, en de
staat.
waarde die je hebt. Hè?
Ja.
Als we kijken naar een stukje zelfbeeld en de woorden die we gebruiken om onszelf te omschrijven, dan proberen we vanuit ACT daar meer los van te komen. Maar dan zeggen mensen wel van ja, maar als ik dat niet meer doe, wie ben ik dan nog?
Ja.
Nou ja, laten we dan kijken naar wat je waarden zijn. Wie zou je willen zijn en welk gedrag is daaraan gekoppeld? En mag dat dan je identiteit kleur geven?
Trek je hem breder.
Ja, dus vanuit mij gezien is het niet ik ben patiënt of ik ben ziek of hè, al dat soort dingen. Vanuit daar gezien is het ik werk met mensen die ook chronische klachten hebben. Ik probeer op een dagelijkse basis goed voor mezelf te zorgen, want dat vind ik waardevol. Ik ben door wat ik heb meegemaakt vaker dankbaar voor wat ik heb. Dus dan heb je het over feiten.
Ja, het zit daar en daar zit het allemaal in verweven eigenlijk.
Ja.
Stukjes daarvan, ja.
En wat ik ook heel vaak heb, en dat is zo mooi, daarin is een soort van perspectiefverandering soms ook belangrijk om te doen als het gaat om dat zelfbeeld. Als ik verhalen hoor van andere mensen met lichamelijke klachten, en ik kijk dan hoe ze nog leven of de dingen die ze doen, dan denk ik, man, jij bent echt wel een beetje badass dat jij gewoon dit allemaal zo doet. En dat jij dit allemaal meemaakt en voelt en iedere dag toch opstaat en probeert het beste ervan te maken. En natuurlijk hè, zijn daar vaak copingstrategieën die helemaal niet functioneel zijn. Maar toch heb ik altijd superveel respect voor mensen die het leven leven met lichamelijke klachten.
Ja.
En dat is echt iets wat ontstaan is, zeker sinds ik zelf dit heb. En dan merk ik dus van hoe ik dus naar andere mensen kijk, hoeveel respect ik daarvoor heb, hoe knap ik dat vind, hoe cool ik dat vind. Maar als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik, ah, watje. Kom op. En als ik dan in een slechte bui ben, dan denk ik, ja, je bent patiënt. Ja, je gaat hier nooit van afkomen. Je leven lang zul je dit zijn. Maar voor andere mensen heb ik daar superveel respect voor. Dus een perspectiefverandering is ook heel belangrijk om te doen. Om te kijken van, hé, maar wat zou je tegen je beste vriendin zeggen als zij deze klachten heeft? En toch doet wat ze doet.
Ja, vind ik zelf ook een hele mooie inderdaad. En heel helpend.
En dat betekent niet dat je het meteen dan zo gaat voelen. Dat je denkt, oh ja, voor haar voel ik dat heel anders. Dus dan voel ik ook meer liefde voor jezelf. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je beseft wat je echt vindt. En wie je dus echt bent. Hoe je bent naar anderen toe, zijn we vaak veel vriendelijker dan hoe we naar onszelf zijn.
Ja.
Dus dat betekent niet dat je het ook maar zo moet gaan voelen. Dat betekent vooral dat je je zo mag gaan gedragen.
Het is een hele mooie spiegel, hè, die je jezelf voorhoudt daarin.
Ja.
Ja. Ja, mooie. Mooie dat ze inderdaad die perspectiefverandering. Ja, eentje die ik zelf ook inderdaad heel veel toepas. Ik wil nog even een bruggetje maken ook, of een uitstapje maken. We hebben het er nog niet zo over gehad. Straks noemde ik zelf al even rouw. Ik hoor heel vaak mensen natuurlijk dat tegenaan lopen. Ik wil weer worden wie ik vroeger was. Hoe is dat voor jou? En nou ja, ik hoor bij jou natuurlijk ook al wel dingen erin terug. Hè? Ik ben juist dankbaar en daarin natuurlijk al heel veel stappen gezet of dingen doorvoeld. Wat maakt je, denk je dat het zo lastig is om dat los te laten, dat beeld?
Ik denk dat het iets is wat moet groeien. Ik denk dat het iets is wat tijd nodig heeft. Hoe onleefbaarder de situatie is, hoe moeilijker het is om dat beeld los te laten. Dus ik heb op een gegeven moment zelf na een paar jaar dingen gevonden die me een beetje konden helpen. Dat betekent niet dat ik van mijn klachten af ben en ik denk ook niet dat ik daar ooit vanaf ga komen. Maar het betekent wel dat het leefbaar is geworden. Dus ik kon met mijn klachten bepaalde dingen wel weer doen. Ik kan niet alles doen, maar wel veel. En ik denk dat het extra moeilijk is als je echt zulke zware klachten hebt, dat je niet meer gewoon niet meer echt kunt leven op de manier waarop je dat zou willen. Dus ik kan af en toe nog een beetje faken naar mezelf toe dat ik nog was dan, zoals ik vroeger was.
Ja.
En ik kan heel eerlijk zeggen dat ik niet zou weten hoe ik er nu in zou staan als ik nog zo diep zou zitten als, wat is het, 5 jaar geleden. Dus ik denk dat het gewoon echt heel verschillend is voor iedereen wat ze daarin doormaken. En hè, naarmate de tijd vordert, hoeveel ruimte je maakt voor jezelf en hoeveel waarde je blijft hechten aan dat zelfbeeld.
Van hoe het was.
Ja.
Ja. Ja, het is eigenlijk ook het contrast. Hoe groot is het contrast op dit moment nog met hoe het was? Dat
Ja.
hoor ik eigenlijk zeggen. En hoeveel ruimte kun je inderdaad ook maken voor het nu? Hè, wat is er nu? En dan kom je natuurlijk ook bij het, kunnen daar nu niet te diep op in, maar het stuk waarde. Hè? Wat natuurlijk bij ACT ook heel duidelijk naar voren komt. Hoeveel ruimte kun je daarvoor maken? Wat jij belangrijk vindt in het leven? Maar dat komt uiteindelijk natuurlijk ook heel erg terug bij zelfcompassie. Hoeveel ruimte kun je voor jezelf maken door middel van grenzen, door middel van hulp vragen, door middel van openheid, dat masker afzetten. En hoe lief je naar jezelf kunt zijn daarin.
Ja, en het is het stukje, hè, van creatieve hulpeloosheid. Dat je kunt blijven vechten en blijven verlangen naar ik wil weer zijn wie ik vroeger was. En wat is het effect van die gedachte? Hoe ga je om met die gedachte? Hè, dat we die gedachte hebben is normaal. Dat komt bij ons allemaal op. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe je ermee? Ga je dus heel erg proberen te zijn wie je vroeger was? Word je er somber van en kom je de deur niet meer uit? Wat is het gedrag wat eruit voortvloeit? Welke emotie vloeit eruit voort? En dat is belangrijk, zelfs als waar we het net over hebben. Niet dat het gebeurt, maar hoe je er vervolgens mee omgaat. Dus het is logisch dat je die gedachten hebt. En het is logisch, denk ik, dat je in het begin daarin kan blijven hangen en dat je blijft vechten. Maar daarna mag je je gaan afvragen: de coping die daaruit voortkomt, is die functioneel of niet functioneel? En als het niet functioneel is, zou je kunnen overwegen om dat misschien los te gaan laten. Maar ook daarvoor heb je genoeg geleden of niet?
Ben je al bereid om?
Ja, heb je alles al geprobeerd om weer te worden wie je vroeger was? Besef je dat dat dus blijkbaar op dit moment vandaag niet gaat lukken? Ja, oké. Okay. Sta je dan open voor een andere strategie? Namelijk acceptatie, bereidheid, defuseren, misschien een stukje mindfulness, vriendelijkheid. En dan nog mag je dat willen. Dan nog mag je zeggen of denken: ik wou dat ik was wie ik vroeger was.
Ja, het mag naast elkaar staan, hè? Want dat is ook dat stuk levend verlies, chronisch rouw, dat het ook terug mag komen. Ook al vind je
Ja.
een andere manier, een andere weg. Ik ga het op een andere manier aanpakken en aankijken. Dan nog mag die rouw natuurlijk, hè, of nee, het is niet eens een kwestie van mogen. Het komt dan alsnog weer voorbij met momenten. Ja.
Dus het is niet dat je de gedachte hebt of dat het verdriet er is. Het gaat erom hoe ga je ermee
Ja.
om?
Mooi, en dat is natuurlijk heel erg praktisch en concreet waar je mee aan de slag kan. En waar, ja, ik ben heel erg van dat je een keuze hebt. En ja, dat zit daar natuurlijk heel erg in verweven. Dat je altijd wel een keuze hebt hoe je er uiteindelijk mee om kan gaan in gedrag. Dus dat.
Absoluut.
En dat vond ik ook wel een hele mooie in jouw boek. Dat jij. Want acceptatie is natuurlijk een woord waar bij heel veel mensen de haren al overeind gaan staan. Nou, daar kun je daar natuurlijk een heleboel andere woorden ook voor gebruiken. Ik vind acceptatie nog steeds wel het meest. Ja, we weten allemaal over welk begrip we het hebben als we dat woord gebruiken. Maar jij schrijft heel mooi ook: kun je accepteren dat je deze versie van jezelf bent voor nu? En dat vind ik wel een hele mooie, hoe je hem daarmee ja, de ruimte geeft eigenlijk. Om niet als een acceptatieproces waar ook een kop en een staart aan zit van oké, nu moet ik het geaccepteerd hebben. Ja, kan niet. Oké, dan lukt me dat dus niet. Maar voor nu, dat is zo'n mooie toevoeging.
En dat haalt de druk eraf. Kijk,
Ja.
als we jong zijn, denken we inderdaad, het leven is maakbaar en we maken een, als ik die leeftijd heb, dan wil ik dit. En als ik die leeftijd heb, dan wil ik dat. En ik wil dit allemaal bereikt hebben in mijn leven. Nou ja, als je chronisch ziek wordt, dan wordt dat allemaal onderuit gehaald. Dan heb je, dan voelt het alsof de grond onder je wegzakt. Want je hebt geen garanties meer. En dat hebben we natuurlijk nooit. Alleen, ja, vaak als je nog niks hebt meegemaakt op dat vlak, denk je dat je die garanties wel hebt. Dus, even, waar hadden we het nou net over? Wat zei je nou? Je zei iets
Ja,
met
over dat,
een
die
voorzorg.
toevoeging van voor nu. Kun je accepteren dat je deze versie van
Oh
jezelf
ja.
bent voor nu?
Ja, dat het voor nu is.
Ja.
Dus kleine stapjes kunnen daarin heel erg helpen om te beseffen van oké, het is dus niet maakbaar en ik heb dus geen controle over dat lichaam. Dus vandaag is het dit en morgen kan het weer anders zijn.
Ja.
Dat maakt het makkelijker om daar stappen in te zetten. Maar dat duurt vaak nog wel even. Tenminste, bij mij duurde dat even voordat ik dat echt kon. Voordat ik echt per dag kon gaan leven.
Ja. En zit daar ook die mildheid in? Want was ik nog wel benieuwd hoe jij dat ziet, hoe zelfcompassie zich eigenlijk verhoudt tot zelfbeeld en zelfzorg. Zit die daar dus inderdaad ook in verweven, de mildheid dat het per dag mag, dat het in kleine stapjes mag?
Nou ja, ik denk het wel, want het zelfbeeld, wie we vinden dat we moeten zijn. Kijk, je kan ook een positief zelfbeeld hebben. Hè? Als je voor ziek zijn denkt van, ah, ik kon toen alles, weet je wel. En ik was een goede dit en een goede dat. En ik stond voor iedereen klaar. En ik ging alles doen. En mijn conditie was top. Weet je, dat is een supergoed zelfbeeld eigenlijk. En tegelijkertijd kan dat, wanneer dingen veranderen, er dus voor zorgen dat je niet meer kunt voldoen aan dat positieve zelfbeeld.
Ja.
En dan heb je dus misschien allerlei rigide regels over hoe je je zou moeten gedragen en wie je zou moeten zijn, waar je niet aan kan houden. Ja, en dat is dan vaak een probleem. Dus hoe rigide je die regels hanteert, dat is vooral wat belangrijk is. Niet dat je die regels hebt, maar hoe rigide je ermee omgaat als er niet aan voldaan kan worden. En tegelijkertijd kan een negatief zelfbeeld weer heel erg zorgen voor fusie. En word je
Ja.
daardoor dus somber. Dus het heeft allerlei effecten. Het heeft zoveel lagen. En wanneer je dus minder bezig bent met dat zelfbeeld, meer focust op wie zou ik willen zijn als mens, hoe zou ik me gedragen naar bijvoorbeeld mijn vrienden toe, en kan ik dat gedrag dan toepassen op mezelf? En daar komt die mildheid uit voort.
Ja.
Dus zo'n perspectiefverandering met iemand anders zorgt ervoor dat je de mildheid gaat voelen in plaats van dat je bedenkt, oh ja, dit is iets wat ik zou moeten voelen.
Ja.
En dan wordt het makkelijker handelen.
Ja, vanuit die mildheid.
Ja.
Ja. En soms ook is mijn ervaring, ook zeker bij de mensen waar ik die bij mij in het traject zitten, je kunt natuurlijk zo vastzitten in als je voor jezelf moet bedenken wat voor andere keuzes je zou kunnen maken of willen maken. Kom je daar soms gewoon helemaal niet op en ga je het gewoon ander bedenken? Dan denk je, oh ja, maar ik zou diegene dat gunnen, of waarom doet ze dat niet? Of, en dat is natuurlijk zo mooi dat je soms ook gewoon een ander mee kan laten denken. En van daaruit natuurlijk ook die perspectiefverandering, het voor jezelf kan gaan bedenken, omdat het nou ja, de voorbeelden vaak wel komen als je het voor een ander gaat bedenken.
Ja, en dan kan je weer zo'n mooi bruggetje maken naar oké, dus eigenlijk wat ik tegen mijn beste vriendin zou zeggen, is eigenlijk iets heel anders dan wat ik nu tegen mezelf zeg.
Ja.
Dus wat ik nu tegen mezelf zeg, is dat dan voor mij of is dat voor mijn verstand? Is dat Amy die dit
Ja,
zegt?
precies. Ja.
En dan kan je dus achterkomen, oh shit, het is totaal anders dan wat ik vind. Dus dan is het Amy die aan het tetteren is. En dan, wat kan je dan doen? Twee dingen. Ten eerste, doen in je gedrag wat je voor je vriendin zou wensen. En ten tweede, het defausseren van de teksten van je verstand. En dat is geen perfecte oplossing, maar het is wel iets wat je nu vandaag kunt doen om beter voor jezelf te zorgen.
Ja, om die ruimte te creëren, om andere keuzes te maken. Ja. Ja, mooi. Oh, ik heb nog eigenlijk zoveel vragen die ik zou willen stellen aan je, maar ik ga langzaam richting het einde. Maar wat ik nog wel mooi vind, omdat ik dat ook eentje is die ik heel veel tegenkom. Mensen die het masker op hebben, die zich toch naar buiten toe anders voordoen. Ja, zoals jij zelf ook zei, hè? Ineens toen ik zelf die klacht kreeg, ontdekte ik dat veel meer mensen eigenlijk met klachten stoeien en dat je daar eigenlijk helemaal geen idee van hebt. Wat zou je mensen mee willen geven die zich dat masker op hebben? Die de deur uitstappen en waar je aan de buitenkant eigenlijk niks ziet. En die zich, nou ja, in die zin beter voordoen. Hè, met minder pijn, met minder klachten dan dat ze eigenlijk hebben. Wat zou je hen mee willen geven?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wat daarin ook weer heel belangrijk is, is oké, dit is het gedrag wat ze vertonen. Wat levert het je op? En wat kost het je? Want er is geen goed of fout. Het is niet, oh, je hebt een masker op en je zou het moeten delen met mensen. Of hè, wie ben ik om daarover te oordelen? Dus het is super belangrijk dat je gaat kijken van waarom doe je wat je doet en wat heb je daaraan? En wat zou je eigenlijk willen? Dus ik denk dat we er ook voor moeten waken als je lichamelijke klachten hebt, dat je moet verantwoorden voor mensen. Want mensen stellen vaak lastige vragen die misschien niet altijd gepast zijn. Ik vind dat je ook heel erg mag kiezen met wie je wat deelt en waarom niet.
Ja, absoluut.
Dus als jij een masker wil opzetten, als weet je, ik heb er een boek over geschreven. Dus als mensen willen lezen, willen weten wat er ongeveer een beetje dan bij mij gaande is, kunnen ze mijn boek pakken. Je kan erover googlen, er zijn artikelen, er is nu een podcast. Dus mensen kunnen dat opzoeken over mij. Dus het is geen geheim. Maar als ik gewoon dagelijks mijn normale leven leid, dan deel ik daar helemaal niks over met mensen. Ook niet als ik bijvoorbeeld een opleiding zit te geven en ik merk dat ik me duizeliger voel of slechter voel. Of het, hè? Ik voel gewoon niet die behoefte om op dat moment dat te delen. En dan kan je je afvragen van ja, maar is dat dan vermijding of probeer dan controle te houden over iets? Ja, dat kan allemaal zijn. Maar tegelijkertijd mag je ook heel dicht bij jezelf blijven. En dit is een kwetsbaar onderwerp. En daar mag je zelf kiezen met wie je dat wel en niet deelt.
Ja.
Mensen hebben geen recht op jouw verhaal.
Nou ja, en ik denk dat dat wel een mooi onderscheid is wat jij zegt over hè, wat kost het je op het moment dat jij daar die opleiding staat te geven. Je wil het niet delen omdat Amy zit te tetteren dat dat niet kan in jouw rol. Maar je daardoor ver over je grenzen gaat en misschien 2 weken moet bijkomen omdat je daar op dat moment niet gehandeld hebt naar wat misschien wel beter was geweest voor je. Hè, dan kost het je natuurlijk een heleboel. Dan zou het
Dan
je natuurlijk
kost
die
het je een
kans.
heleboel.
Ja, dus dat is misschien ook die afweging. Hè? Op het moment dat oké is en het niet per se aan je zelfzorg begint, daar tegenaan schopt, dan is het ook een goed recht om het masker op te hebben. En heeft het ook, wat jij precies zegt, je mag zelf kiezen met wie je wat deelt. En daar zijn natuurlijk allerlei gradaties ook in. Maar ik denk dat het ook wel mooi is om daarin te kijken, inderdaad, wat zou het me kunnen opleveren als ik dat masker misschien wel bij sommige mensen af en toe afzet. En zeker omdat. Mijn ervaring is dat het met een masker op het heel moeilijk is om, als dat al in je patronen zit, om goed voor jezelf te zorgen, om die grens goed aan te geven, om hulp te vragen, om aan te geven van nou, dit lukt me niet, kun jij dat van me overnemen?
Zeker.
Dus
En je
daar
zegt
is
ook van,
natuurlijk een
hè?
mooie stap.
Ja, dus je zegt ook van, hè, dat je naar buiten gaat en je masker opzet. Dus dat impliceert soort van dat je
Ja,
het
precies.
masker niet hebt. En dat is natuurlijk al een hele grote stap. Dat je met de mensen met wie je misschien samenwoont of de mensen die dichtbij je staan, dat daar in ieder geval, misschien ben ik wel fan van, oké, probeer meer ruimte te creëren. Probeer bij hen in ieder geval niet altijd dat masker op te hebben, maar ook te laten zien van wat er bij jou gebeurt en laat mensen je helpen.
Ja.
Maar dingen rondom werk bijvoorbeeld kunnen ook super ingewikkeld zijn. Dat je dus aan de ene kant voor je gezondheid moet waken en moet aangeven van hé, ik kan misschien minder of we moeten daarover praten. En tegelijkertijd is het jouw proces en ben je het niet iedereen, iedere collega en iedere manager maar verschuldigd om precies uit te leggen wat er bij jou gebeurt.
Ja. Nee, absoluut. Daar ben ik het mee eens. Ik bedoel inderdaad eigenlijk in de kring om je heen. En soms natuurlijk iets, hè, iets grotere kring met vrienden. Maar vooral wanneer het jou dient ook.
Ja,
En
dat
dat
is
je
het
dus niet
belangrijkste.
altijd maar de schone schijn op hoeft te houden en sterk hoeft te zijn. Terwijl dat zo ten koste gaat van ja, dat leven naar je waarde en dat, die zelfliefde en die grenzen. Omdat daar dan geen ruimte voor is als je dat masker altijd ophoudt.
Ja, dus dat is vooral heel belangrijk. Wat is het effect ervan? En
Ja.
is dat hoe je het wil? Kijk, wij kunnen dat vinden van, oh ja, je zou meer verbinding mogen maken met de mensen om je heen, want ze willen je helpen. Ja, als zij zoiets hebben van, ja, dat kost mij te veel of ik vind dit fijner. En weet je, dan is dat aan hen.
Ja.
Nou is het heel vaak natuurlijk niet zo. En natuurlijk vinden mensen het toch vaak wel fijn om begrepen te worden en erkenning te krijgen en verbinding te kunnen maken. Dus daar zou ik altijd op aansturen. Wat mensen ook niet moeten onderschatten, is de mensen om je heen die van jullie houden, we willen allemaal helpen. We voelen ons allemaal machteloos als iemand waar we van houden ziek is of dat het er niet goed mee gaat. Dus als wij iets kunnen doen, dan zijn we al heel blij. Vaak denken we, oh, zijn andere mensen tot last? Maar heel vaak zijn ze al lang blij dat ze iets kunnen betekenen. Of dat nou een luisterend oor is of een boodschap voor je doen of een maaltijd komen brengen of wat dan ook. De mensen die echt van ons houden, zullen met heel veel plezier die dingen doen.
Ja, zeker. En daar past ook weer die mooie, die van perspectief veranderen. Van hoe zou het voor jou zijn als
Ja.
jij in de rol zit van naaste. Dat is ook wel eentje waar ik inderdaad veel mee werk. Omdat je dan dus inderdaad ziet van ja, inderdaad, ik zou zelf ook gewoon mezelf een beetje buitenspel gezet voelen misschien. Hè? Dat ik maar machteloos toekijk en ik zo graag al is het maar luisterend oor bieden inderdaad. Ja, en zo is dat bij je eigen omgeving ook.
Ja.
Niet altijd. Het
Niet
kan soms.
altijd.
Er
En
zijn ook
daarom is het
omgevingen
belangrijk om de
dat je...
juiste mensen te kiezen.
Ja.
Maar over het algemeen is er vaak liefde. En kun je dat opzoeken en kun je dat voeden.
Ja, zeker omdat het vaak al zo'n eenzaam proces is, hè? Zeker als klachten
Ja.
onzichtbaar zijn.
Ja.
Ja. Nou, komen we langzaam bij de afronding. Is er nog iets wat jij mee wil geven aan iemand die nu luistert en worstelt met het zelfbeeld en ziek zijn? De klachten. Is daar iets, nog iets waarvan jij denkt, nou, dat is nog niet genoemd en zou ik graag mee willen geven?
Nee, ik denk dat we veel wel genoemd hebben. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je gaat kijken naar de dingen die ik doe. Wat levert me dat op en wat kost me dat? En dat je leert, gaat oefenen met proberen met meer mildheid te handelen. Dat denk ik.
Ja,
En
mooi.
vraag hulp als het nodig is. Vraag gewoon hulp.
Ja, nou mooi. Nou, super, super bedankt voor dit nou, heel open gesprek. Natuurlijk ook over jouw eigen ervaring. Ik denk dat dat, nou weet ik uit eigen ervaring, mijn eigen ervaring ook, hoe waardevol dat kan zijn. Dus heel blij dat je dat ook wilde delen.
Ja.
En natuurlijk al jouw kennis over ACT en alle aanknopingspunten die, nou, die mensen daar wellicht ook weer uit kunnen halen. Zeker, nou, hè, nu in de themaweek rondom zelfbeeld. Ja, voor de mensen die geluisterd hebben, super bedankt ook voor jullie aandacht en tijd. Ik hoop dat dit gesprek met Lieselotte je geraakt heeft. Misschien een stukje herkenning gegeven heeft. Of net ja, het ene inzicht of een oefening of een uitleg wat jou weer verder kan helpen in je eigen proces. Als je daar iets over wil delen of teruggeven aan mij of aan Lieselotte, of een vraag wil sturen of... nou, stuur ons een berichtje. Ga er even vanuit, Lieselotte, dat dat voor jou ook helemaal oké
Ja,
is.
zeker,
Ik zal
zeker.
in de show notes ook de gegevens van Lieselotte zetten. Ook daar link naar haar boek Leven met je lijf. Absoluut een aanrader. In dat boek nou, deelt Lieselotte natuurlijk haar eigen ervaring ook. En hele praktische en echt nou, hele makkelijke toepasbare informatie over ACT. Dus kan ik je absoluut aanbevelen. Ja, nou nogmaals ontzettend bedankt.
Heel graag gedaan. Dankjewel voor het mooie gesprek.
Ja, superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn podcast. Werd je daar nou super blij van, heel enthousiast en heb je dingen gehoord dat je denkt, wow, die had ik niet willen missen? Geef dan zeker even een sterrenbeoordeling bij jouw podcast-app. Daar zou je mij natuurlijk dan weer super blij mee maken. En wil je nou helemaal niks missen, ook als er nieuwe afleveringen online komen, abonneer je dan even en dat kan via dat belletje in je podcast-app. Dan krijg je vanzelf een seintje wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. Ik wens je een hele fijne dag.